of your marks on the arc is out.
Thank you. things. Thank you. just a gift to the women of this world. I'm just a gift. Responsibility sits so hard on my shoulder. Like a good wine, I'm bitter as I grow older. And now I'm just a gift to the women of this world. I'm just a gift to the women of this world. I'm just a gift to the women of this world. It's hard to settle for second best. After you've had me, you know that you've had the best. And now you know that I'm just a gift to the women of this world. Responsibility sits hard on my shoulder. Like a good wine, I'm better as I get older. And now I'm just a gift to the women of this world. You know that I'm just a gift to the women of this world. Just a gift now. Just a gift to the women of this world. I'm just a gift to the women of this world.
Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Reïncarnatie. Het lijkt zo'n kwestie waar je in moet geloven, maar zijn we daar in het Westen niet iets te nuchter voor? Even na vieren gaan drie boeddhistische leraren hierover met elkaar in discussie. In het komend uur hoort u Jan Klungers over Zen in Salland, Paul van Hooijdonk over retretes op Sri Lanka, maar we beginnen met de psycholoog Jean-Pierre van der Ven. Er wordt meer geschreven over de problematische kanten van de liefde dan over de samenbindende kracht ervan. Dat is volgens relatiepsycholoog Jean-Pierre van der Ven niet terecht, omdat wij in wezen juist op zoek zijn naar de positieve effecten van liefde. De liefde verbetert onze stemming en ons zelfbeeld, ze geeft ons sociale leven een boost en ze maakt ons zelfs een beter mens. In zijn laatste boek, Geluk in de Liefde, put van der Ven niet alleen uit voorbeelden uit zijn praktijk, maar ook uit de literatuur.
Hoe ben je eigenlijk op de titel voor dit boek gekomen?
Ik wilde per se geen titel die wijst naar een zelfhulpboek. Ik heb een aantal zelfhulpboeken geschreven. En daar geloof ik niet meer zo in. Ik geloof er niet meer zo in dat ik per se aan mensen moet vertellen wat ze moeten doen. Ik wil wel van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp. Hè, in dit geval over geluk en de liefde.
Het boek gaat over de samenbindende kracht van liefde in relaties. Kun je een idee geven wat die samenbindende kracht nou precies is?
Liefde geeft een sterk gevoel van verbondenheid. En dat is op allerlei manieren benoemd door allerlei andere onderzoekers. Meneer Schnarch heet hij. Die zegt dat in een relatie je heen en weer beweegt tussen twee polen. Verbondenheid aan de ene kant en autonomie aan de andere kant. Autonomie, hè, staat dus voor je eigen leven, je eigen interesses, je eigen mensen, je eigen vriendenkring, je eigen familiekring. En verbondenheid heb je met elkaar als je een relatie hebt en als je een liefdesrelatie hebt. Dus daardoor verbindt een relatie mensen met elkaar. Hè, ze voelen zich verbonden. En in mijn boek heb ik beschreven hoe Fritz Perls erover nadacht. Dat is een psychotherapeut die de gestaltpsychologie heeft bedacht, of in ieder geval sterker heeft gepromoot. En die zei, in feite is liefde de ontmoeting tussen twee autonome geesten. Die dat dus voor een moment, zou je kunnen zeggen, verbonden met elkaar zijn, maar toch als zelfstandig individu blijven bestaan. En hij was daar een hardliner in, zou je kunnen zeggen. Hij zei, en dat is het. Die ontmoeting heb je. En je hebt dat gevoel van verbondenheid op het moment dat het er is. Maar je moet daar vooral niet te veel betekenis aan hechten.
Wat kunnen partners doen om te voorkomen dat de liefde in hun relatie afneemt?
Ten eerste, ga die twee niet met elkaar vermengen. Dus liefde en een relatie. Of zoals David Schnarch dat zegt, verbondenheid en autonomie. Zorg ervoor dat je je eigen leven leidt. En ga niet proberen om je leven te leiden via een ander. Als je zegt, als mijn man eenmaal ophoudt met zoveel te vergaderen en van huis weg te zijn, dan word ik gelukkig. Nee, dat gaat je niet lukken. Niemand gaat jou gelukkig maken. Dat moet je echt zelf doen. Maar aan de andere kant, dat je ook wel geniet van de verbondenheid die er is. Maar probeer niet te veel daaraan op te hangen. Dus je hebt momenten dat het prima is en gezellig. Maar dat hoeft niet te leiden tot een claim. In de zin van, nou, dit moet altijd zo zijn, jij moet je altijd zo gedragen, et cetera, et cetera. Want wat er gebeurt, mensen zijn veranderlijk, relaties zijn veranderlijk. Alles verandert natuurlijk voortdurend. Ja, het is een soort rivier, laat je daardoor mee voeren. En geniet van de uitzichten die je onderweg hebt. Ik zeg in mijn boek dat er verschil is tussen liefde en relaties. Liefde is een emotie, een gevoel dat je plotseling kan bereiken. En dat kan groot zijn en het kan minder groot zijn. Het kan links gaan, het kan naar rechts gaan en het is er. In het ideale geval heeft dat geen betrekking op je relatie. Een relatie is ook een geheel van afspraken. Wie betaalt de hypotheek en wie zet het vuilnis buiten en hebben we kinderen of niet en waar wonen we? Mensen gooien dat natuurlijk door de war. Die zeggen van, nou, jij moet omdat je van mij houdt in hetzelfde huis willen wonen als ik. En omdat je van mij houdt ga jij nu het vuilnis buiten zetten en dat is het onzin. Ik ben ervoor dat je gewoon afspraken maakt over hoe je het regelt met elkaar en dat je liefde verder gewoon laat gebeuren. En helaas is het zo dat het soms sterker is en soms minder sterk. Ik zou niet weten hoe je ervoor moet zorgen dat liefde altijd op peil blijft. Ik ben er wel in gespecialiseerd over hoe je allerlei afspraken kan maken die zinnig zijn in een relatie. Natuurlijk, er zijn allerlei adviezen zoals zorg dat je tijd hebt met elkaar. Dat je met elkaar tijd doorbrengt. En zorg dat je echt intiem bent, dus dat je echt vraagt aan een ander waar die mee bezig is. En allemaal van dat soort lijstjes. Maar dat bedenken mensen ook echt allemaal zelf wel als ze veel liefde voelen en als ze openstaan voor elkaar. This is not a love song. Happy to have, not to have, not big businesses, very wise. I'm crossing over into enterprise. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love.
Mensen zijn volgens jou beter af met dan zonder relatie. Waarom denk je dat?
Dat is eigenlijk ook heel pragmatisch. Mensen met een relatie leven langer, zijn gezonder, drinken minder, roken minder. Hun kinderen zijn er beter aan toe, die voelen zich veiliger en worden beschermder opgevoed, et cetera, et cetera. Het heeft heel veel voordelen voor de gezondheid om een relatie te hebben. Bovendien zijn mensen volkomen gebouwd op relaties. Het allergrootste probleem aan de mentale kant, zou ik zeggen, van de volksgezondheid is eenzaamheid. Heel veel mensen voelen zich eenzaam, afgesneden van het sociale, voelen geen verbondenheid met andere mensen. En dat is een ontzettend groot probleem waar weer allerlei psychische stoornissen mee samenhangen. Mensen willen communiceren, mensen willen samen zijn met anderen, mensen willen zich omringen met andere mensen. Zo zijn we nou helemaal gebouwd.
Kloppen er eigenlijk ook mensen bij jou aan die dus eigenlijk geen relatie hebben?
Ja, dat komt ook wel voor, ja. Sommige mensen vragen zich af hoe dat komt. Hè. Ik ben al een paar keer heb ik een scheiding achter de rug. Of ik probeer steeds een relatie te hebben, maar ik kom maar niet voorbij de 3 maanden grens. Ja, dat soort vragen kom ik tegen.
Wat geven die mensen mee?
Nou ja, het hangt heel erg van de persoon af en van de casus. Onlangs had ik nog iemand die vroeg zich af, ja, waarom kan ik me niet wat langer hechten, wat langer binden aan andere mensen. Het thema in die gesprekken was durf alleen te zijn. Het kan ook een idee fix worden om steeds maar de verbondenheid met een ander te willen zoeken. Nou, ik zei net, mensen zijn gemaakt om met andere mensen zich te verbinden. Maar ja, dat kan ook een obsessie worden of tot compulsief gedrag leiden. Hè? Dus steeds maar weer jezelf voorbij rennen eigenlijk om proberen andere mensen te behagen, zodat je toch in godsnaam maar een relatie met ze kan hebben. Durf alleen te zijn was het thema, omdat nou, die persoon in mijn ogen eerst dat eens moest leren. Om zichzelf te zijn en om te genieten van het feit dat hij alleen ook allerlei beslissingen kan nemen.
Dus kan een relatie soms ook juist een vlucht zijn misschien om te vermijden dat je alleen bent?
Totaal, totaal. Ja. Je moet niet vergeten, heel veel mensen zijn bang voor relaties, hè, om zich te verbinden. Maar ze zijn ook gewoon bang voor mannen of bang voor vrouwen. Bang voor het andere geslacht bedoel ik. En wat krijg je dan? Als je bang bent voor vrouwen als man, dan is de eerste beste vrouw die een beetje aandacht tegen je doet, die ga je dan adoreren. Dat hoeft helemaal niet. Dat is een hele rare basis zelfs voor welke relatie dan ook. Dat gebeurt vaak wel.
Jouw boek heet Geluk in de Liefde. En het gaat over de samenbindende kracht van liefde en relaties. Maar zou jij ook een boek kunnen schrijven over de kracht van het alleen zijn?
Ik denk niet dat we alleen zijn. Het is volkomen onzin om te denken dat je alleen bent. Ten eerste is er de hele dag dat verhaal in je hoofd over wie je bent. Je bent iemand in relatie tot andere mensen. Je hebt helemaal geen ik nodig als je niet in relatie staat met andere mensen.
Maar je hebt ook een groep mensen die moeten zich, bijvoorbeeld kunstenaars, wetenschappers, die moeten zich juist kunnen afzonderen om hun werk te doen en tot nieuwe werken te komen, tot nieuwe inzichten te komen. Ken je dat?
Ja, dat ken ik zeker. Maar goed, je kan je fysiek afzonderen en dan toch nog bezig zijn met andere mensen.
Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.
Nee, kijk, ik wil zeggen, identiteit is een relatief fenomeen. Identiteit is altijd gebouwd op je relatie tot een ander. Hè? Überhaupt al het idee dat er iemand anders is en dat jij een andere persoon bent dan die persoon, is absurd en dat is niet waar. Maar goed, als ik een boek zou moeten schrijven over de kracht van het alleen zijn, ik zou niet weten wat daar de strekking van zou moeten zijn.
Maar dat is omdat jij gewoon zoveel belang toekent aan het juiste aan relaties en het je verhouden tot andere mensen.
Ja, ja. Nou ja, ik denk dat liefde en het leven, dat zijn krachten die heen en weer golven. Dat is wat je waarneemt. En daar kun je dan wel een handtekening onder zetten. Zo van, dit is mijn liefde. Of dit is mijn liefde voor die persoon. Maar ja, dat zijn ook eigenlijk maar weer afspraken. Ik denk dat er weinig verschil is eigenlijk tussen liefde en compassie. Dat je wel eens denkt van, ik hou van deze persoon. Ik ben verliefd op deze persoon. Maar dat dat in feite altijd narcistisch is. Want liefde is een vrije kracht die overal om ons heen is. En je kan merken dat het gebeurt. En om nou te zeggen van ja, mijn liefde richt ik op die persoon en dat is heel bijzonder en wij twee bestaan, is even absurd als zeggen ik besta zonder liefde, zonder dat ik mij in dat krachtenveld of dat liefdesveld bevind. This is not a love song. 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 Lang verhaal kort, als ik een boek zou schrijven over ik of over alleen zijn, dan zou ik weinig te melden hebben.
Liefde is een vrije kracht die overal om ons heen is. Kun je dat iets nader omschrijven?
Nou ja, het is iets wat gebeurt. Het gevoel komt in je op als je iemand ontmoet en dan merk je dat het gebeurt. En dan kun je dat noemen, ik ben verliefd op jou. Dat noem ik dan even de narcistische beschouwing van liefde. Je kan ook zeggen, ik merk nu opnieuw liefde. En zometeen ga jij weg en dan voel ik dat niet meer, want dan ben je er niet meer. Of zometeen ben je er nog wel, maar ja, dan zak dat gevoel weer. Ik merk alleen maar dat het gebeurt. En zoals Cthulhu zei, en ik leid daaronder. Maar ik zou willen zeggen, ik merk dat het gebeurt en ik laat het daarbij.
Maar zoiets als liefde voor de natuur of voor dieren, is dat dan dezelfde liefde die je ervaart?
Nou ja, in feite wel, ja. Het is een gevoel van verbondenheid met alles om je heen. Dat kun je ook hebben met de natuur en met dieren en of je nou je liefde richt op je poedel of op je partner, dat maakt in die zin weinig uit. Dat je in beide gevallen je handtekening zet onder een universeel verschijnsel. En dat is ijdelheid. Ja, ik vind de ene vorm van ijdelheid niet beter of slechter dan de andere.
Ja. Maar in die zin is er dus ook nog hoop voor mensen zonder uitzicht op een relatie.
Ja, er is altijd hoop. Het kan je altijd treffen. Dat is ook zo.
Ik bedoel, je kunt altijd nog de liefde voor de natuur of voor dieren ervaren.
Zeker. Het is überhaupt een goed idee voor mensen om huisdieren te hebben. Dus begin daar dan mee in elk geval. Het schijnt dat je dan veel minder last hebt van hart- en vaatziektes.
Om even terug te komen op de titel van het boek Geluk in de Liefde. Welke rol speelt geluk eigenlijk in de liefde?
Nou ja, je hebt wel wat geluk nodig. In die zin dat je met een partner kan je geluk hebben. Kijk, verliefdheid ontstaat onder invloed van allerlei hormonale processen. Als we Dick Swaap mogen geloven, dan spelen de hersenen ook nog een rol. In ieder geval ben je zeer geëmotioneerd, dus weinig rationeel aan het denken. Het gezegde liefde maakt blind is waar in die zin. Dat is aangetoond dat mensen geen kritisch oordeel meer kunnen hebben over degene op wie ze verliefd worden. Dus je kan mazzel hebben dat als die verliefdheid wat minder wordt en je gaat weer wat meer nadenken over van, nou, wat doen we eigenlijk met elkaar, dat je een aardig persoon hebt getroffen.
Ja.
Als de hormonale driften wat minder worden en het libido raakte wat meer bevredigd, dan komen ook andere overwegingen om de hoek kijken. Nou, we hadden het net over mensen die bij me komen die geen partner hebben. En het komt wel voor dat mensen zich steeds laten leiden door emoties en verliefd worden. En dan wordt dat wat minder, dan droogt dat op, zou ik maar zeggen. En dan komen ze erachter dat de persoon die ze voor zich hebben niet overeenstemt met het ideaal. Vervolgens ga ik het met hun daarover hebben. Van hoe streng ben jij in het samenstellen van het ideaal? Weet je eigenlijk wel waar dat vandaan komt? En het is mogelijk dat mensen besluiten om gewoon op een ander soort persoon te gaan vallen. Dat ze inzicht krijgen in de redenen waarom ze dat bepaalde ideaal hebben van een relatie of van een partner. En ze kunnen dat ook veranderen als ze zich daar bewust van worden.
Het klinkt ook een beetje alsof mensen dan verliefd worden op een idee of op een beeld wat ze hebben van hun relatie.
Ja, dat is het zuiver Nietzscheaanse beeld. Dus Friedrich Nietzsche, die filosoof, die zei, liefde is wederzijdse projectie. Je projecteert dat ideaal op iemand die daar ongeveer wel mee overeenstemt. En liefde is dus gedoemd te mislukken, want na het enkele jaren voeren van een gedeelde huishouding kom je er echt achter hoe iemand is. En dan merk je dat dat afwijkt van je ideaal.
Dat heeft Nietzsche geweten.
Dat heeft Nietzsche geweten, ja, inderdaad. Ja.
Die was toch een groot deel van zijn leven alleen.
Die was alleen en ongelukkig. Ja, en hij had ook allerlei psychische problemen. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar achter die gedachte van Nietzsche zit ook een soort idee van mensen zijn zoals ze zijn en kunnen weinig veranderen. En dat is anders in mijn ervaring. Mensen kunnen wel degelijk, als ze zich bewust worden van hoe ze in elkaar zitten, dingen veranderen.
We hoorden Menno Bijleveld in gesprek met Jean-Pierre van der Ven. Geluk in de Liefde is verschenen bij uitgeverij Ambo. Jan Klungers beoefent zen sinds 1972. Hij studeerde bij verschillende leraren en is sinds 1992 leerling van de Amsterdamse zenmeester Nico Tiedeman. 5 jaar geleden begon Jan Klungers met zen in Salland, een kleine groep van beoefenaars in de omgeving van Raalte. Naast vaste meditatieavonden organiseren zij 3 keer per jaar een retraite.
Wat erg mooi was dat een van onze deelnemers in het buitengebied woont en heel veel ruimte om het huis heeft. En sinds 1,5 jaar hebben we onze activiteiten op die plek in het buitengebied verplaatst. Waardoor we heel veel aandacht kunnen besteden aan de natuur, natuurbeleving in onze zenbeoefening. Ik vind dat je daar erg veel van kan leren.
Nu zitten we ook buiten. Mooie, zonnige winterse dag. Een heel landelijke omgeving. Kan jij beschrijven wat we zien nu hier?
De zon die schijnt net over de Zendo. Dat is een laag gebouwtje. Dat is vroeger een varkensschuur geweest, enkele tientallen jaren geleden. En aan de andere kant van ons is een terrein met een grote vijver en een houtwal eromheen. Totaal is van 3 hectare. En dat is eigenlijk een prachtig stuk natuur. Dus het is een fantastische plek voor ons om hier de Zendo te hebben. En hier ook onze retraites te kunnen houden. En natuurbeleving dan ook heel erg in onze beoefening mee te nemen.
Ik begrijp dat jullie kampeerretraites organiseren.
Ja, we hebben hier een hoek die we voor kamperen gebruiken. Dat is een grote open schuur die we als eetkamer en huiskamer kunnen gebruiken, zodat we daar ook droog zitten. En dan is het hier de bedoeling dat je bij een retraite een plekje op het terrein zoekt. En dat wordt voor de hele retraite de plek die je heel goed gaat leren kennen. 'S Morgens beginnen we om 5 uur opstaan. En dan zit je buiten nog in het donker. Eerst buiten zitten. En in de periode dat je dan buiten zit, wordt het langzaam licht. Nou, je ziet het niet licht worden, maar je zit 3 kwartier, 1 uur zit je buiten. Je begint in het donker en aan het eind is het licht. Zit je daar 's middags nog, dan is het dierenleven wat meer op gang gekomen. En 's avonds, aan het eind van het programma, als het alweer donker is, dan zit je ook nog weer een tijdje buiten. Dus dan maak je dat heel intens mee en elke keer op dezelfde plek en elke keer is het anders.
Dat klinkt wel een beetje voor ervaren zenbeoefenaars.
Als je zo kijkt naar wat gebruikelijk in de traditie is, dan zie je dat het heel vaak het zitten een proces is van een beetje in jezelf gekeerd zijn. Wat je daarin ontdekt is dat ik onbegrensd ben, dat ik oneindig veel groter ben dan de grenzen van mijn eigen persoon. Als je nou buiten gaat zitten, en ik merk dat mensen die voor het eerst een sessie doen, dat ook heel gemakkelijk doen. En dat het ook heel sterk bij hen binnenkomt. Bijvoorbeeld die vergankelijkheid in het voorjaar, in mei, het toppunt van dat alles aan het uitgroeien is, het toppunt van het leven. Maar je ziet wel dat beesten elkaar opvreten. Je ziet wel dat er een hele spinrag over een struik heen zit, waar allemaal rupsen in zitten die daar een struik aan het opeten zijn. Waardoor je al iets ziet van de verwevenheid van leven en dood. Dat gaat misschien niet over, maar ik denk dat het helpt bij het aanvaarden, het niet vechten tegen de dingen die gewoon onderdeel van het bestaan zijn. Wat wel iets is wat mensen erg moeten leren, is hoe zit ik buiten? Je kunt buiten zitten en rondkijken en toch grijpen. Als je er wat meer van weet, kun je heel erg gaan kijken met wat is dat, wat hoor ik daar? Welke vogel is dat? Oh ja, koolmees.
Nou, dit is wel een hele grote koolmees.
Vliegtuig over. Maar als ik iets hoor wat ik niet ken, dan is het een hele goede oefening in deze situatie om er daar niet druk over te maken.
Ja, dus niet benoemen soorten of vogels of planten. Precies. Gewoon kijken eigenlijk.
Ja. Ja.
Nu zit jij in een scootmobiel.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je je wat lastiger beweegt over zo'n groot buitenterrein. Mag ik vragen waarom je in die scootmobiel zit?
Ik heb een spierziekte die er ook voor zorgt dat het geleidelijk aan steeds meer achteruit gaat. Maar gelukkig verloopt het wel mild. Dus ik kan me daar aardig goed mee redden. Maar ik heb wel daar veel beperkingen aan. Ik kan niet meer werken. En het is een spierziekte die met name ook de basis van de energiehuishouding aantast. Dus ik ben eigenlijk altijd moe. Ik moet veel rusten tussendoor. Dus ik heb een scootmobiel nodig om hier over het terrein te begeven. Ik kan wel 50 meter lopen, maar ik vind 50 meter eigenlijk al ver. Dan zijn inmiddels mijn benen helemaal vol met melkzuur. En dan krijg ik ze bijna niet meer vooruit. Dan gaan ze ook pijn doen.
En kan je zeggen dat jouw zenbeoefening behulpzaam is bij het omgaan met je ziekte?
Ik denk het wel, maar ik weet het niet. Ik ben al jong begonnen met zenbeoefening. Ik ben nu 60 en ik ben op mijn 20ste begonnen. Dus dat was de tijd dat je dat nog moest leren uit een boekje. Dus eigenlijk mijn hele volwassen leven heb ik intensief zen beoefend. Maar ik denk wel dat het me helpt om te aanvaarden dat het zo is. Iedereen heeft wel een of andere klus in zijn leven en meestal wel meerdere klussen. En vaak is dat toch iets wat we beleven als iets wat beoefening in de weg zit. Maar de eenheid van het bestaan ervaren en ontdekken betekent mijn bestaan precies zoals het is aanvaarden. Misschien kan ik nog wel beter zeggen dat het feit dat ik problemen kreeg met een spierziekte, dat die mijn zenbeoefening geholpen hebben. Dat vind ik eigenlijk beter uitgedrukt. Het is de kunst om steeds te kijken naar wat kan er wel. Ik werk wel graag met mijn leerlingen ook met vragen. Dus als ik mensen leer zitten, dan geef ik ze eigenlijk meteen al een vraag mee. En dat is de vraag, hoe voel je dat je leeft? Dan gaat het over, wauw, dit is zo fantastisch. Nou voel je dat je leeft. Hè? Als je van de berg af loopt en je vliegt, dat is zo'n gevoel van, wauw, ik voel dat ik leef. Maar als ik meteen stoot, of als ik heel erg verdriet heb, dan voel ik het ook heel erg. Dus dat is wat zo'n vraag wekt. En die vraag waar ik zelf veel mee werk, is wat heeft dit moment van mij nodig? En ik vind dat een grote hulp bij het omgaan met beperkingen en ook bij het omgaan met allerlei wensen die ik heb en die niet kunnen of die nu op dit moment niet zo goed uitkomen.
Zullen we even een klein stukje terrein verkennen?
We lopen hier langs een stukje grond waar ik vanmorgen een hele tijd naar heb zitten kijken. De anderen waren allemaal hard met lichamelijk zwaar werk bezig. En ik doe dat niet. Dus ik heb hier naar een stukje tuin gekeken. Daar gaan wij onze zentuin van maken. Dat wordt niet een zentuin in de vorm van zo'n grote grindbak met een paar keien erin. Maar meer een zentuin waarin je een beetje een illusie van de natuur neerzet.
Het is een heel prachtig groot terrein met een hele grote vijver hier in het midden.
Als wij in het voorjaar, in mei, juni, onze voorjaarssessie houden, dan is het hier ook een enorm kabaal van alle kikkers die hierin zitten. Die hier voortdurend maar kwaken. Dat is prachtig.
Ja, heerlijk, ja. Ik hoor hem trouwens bijna niet, jouw scootmobiel.
Nee, hij is heel zachtjes. Dus ik ga zelf ook veel met mijn scootmobiel de natuur in. Ik kan hem in de auto meenemen. Dus je kan overal komen. En hij kan behoorlijk zwaar terrein aan. Met name in de zomer hier is dit een plek waar allemaal grote libellen en zo aan het jagen zijn. Ja, dat is een heel, heel mooi gezicht om te zien. En tegelijkertijd ook dat besef van de natuur, dat is allemaal niet zo liefelijk. Iedereen eet elkaar op.
Is dat ook een van de eerste dingen die mensen opvalt als ze zo lang stil gaan zitten in die natuur?
Ja, als ze buiten zitten, vaak niet zo gedetailleerd. Ik help ook wel vaak om mensen ergens op opmerkzaam te maken. Bijvoorbeeld al die vogels die hier in het voorjaar tegen elkaar aan zitten te zingen. Ja, dat is in feite gewoon agressief gedrag. Want die vogels die zitten heel hard te roepen, rot op, dit is mijn terrein. En degene die dat het stoers doen en die de grootste terrein reserveren, ja, dat wordt door de vrouwtjes als buitengewoon aantrekkelijk gezien. Dus die komen daar juist op af.
Nou zeg, daar gaat mijn romantische natuurbeleving.
Ja, precies. Ja, we hebben wat de neiging om de natuur te zien als iets